Deze podcast wordt door niemand gesponsord.
Gewoon Boeken. De podcast die je alles vertelt over boeken, behalve wat goede smaak of literatuur is. Met Sascha Haatsnoot en Dirk Hulst.
Hoi, leuk dat je luistert naar alweer de tweede aflevering van Gewoon Boeken. Door jullie geweldige, enthousiaste reacties dachten we gaan gewoon door.
Inderdaad.
En omdat we het leuk vinden.
Ja, eigenlijk vooral daarom.
Maar we willen wel even iedereen bedanken die al de eerste aflevering heeft geluisterd. En heel lief via Instagram of face-to-face of via mailtje reageerden dat ze het heel leuk vonden. Bedankt ook voor de feedback. We hebben nu professionele
microfoon in plaats van een telefoontje.
Dus hè, daar hebben we ook aan gewerkt.
Precies.
En vandaag gaan we weer 4 boeken bespreken.
Ja.
Hartstikke leuk. En we hebben een nieuwe rubriek.
Boekennieuws.
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 Boekennieuws. Want we dachten, we beginnen even de podcast met gewoon leuk boekennieuws. Ja. Waar wij onze mening over geven. Ja. Waar jij naar wil luisteren. En dan gaan we over de boeken praten.
Het boekennieuws voor vandaag is dat van de week Sander Kollaert met zijn roman Uit het leven van een hond de Libris Literatuurprijs heeft gewonnen. Sas,
wil even
wat
over hebben,
vinden we ervan? Boek is trouwens van uitgeverij Van Oorschot.
Ja, ik vind het allereerst leuk voor Van Oorschot.
Ja.
Maar ik heb het boek zelf niet gelezen. Je zei het ook van de week, toen we aan het discussiëren waren van wat zouden we hier nou eigenlijk over moeten zeggen. We hebben het allebei niet gelezen.
Nee.
Maar ik heb wel het boek van Uphoff gelezen, Vallen is als vliegen. En ik was heel enthousiast over, omdat het gaat over seksueel misbruik. Maar het woord seksueel misbruik wordt geen één keer genoemd. De schrijfstijl was niet precies wat ik leuk vond. Maar ik dacht, als je zo'n boek neer kan zetten, je voelde echt de woede die jaren later komt, omdat ze er dan achter komt dat haar vader haar zo lang, of eigenlijk het hele gezin, heeft misbruikt. Dan vind ik dat gewoon heel knap dat je dat kan neerzetten. Maar
ja, ik weet het niet. Ik heb geen enkel boek van de shortlist gelezen. Dus ik kan eigenlijk alleen zeggen dat ik doorgaans niet van boeken over honden hou. Dus dat het wat mij betreft, ja, weet je, prima. Dus ik heb eigenlijk geen mening over de winnaar van de Librisprijs.
Nee, ik ga hem wel lezen.
Ja, ik weet niet of ik hem ga lezen.
Oké.
Misschien wel. Misschien probeer ik een hoofdstukje.
Ja. Leuk voor je, Sander. Gefeliciteerd.
Precies.
Namens ons.
Lekker die 50.000 euro uitgeven in Zweden, waar je woont.
Ja.
Misschien kun je er wel een buitenhuisje voor kopen op het Zweedse platteland.
Wie weet.
Dat zou leuk zijn.
Laat het ons weten. Kan een mailtje daarheen sturen naar
en,
ons.
En je hond uitlaten. In de Zweedse natuur. Pas wel op voor beren en elanden.
Ja.
Goed, dat was het boeknieuws. Gaan we nu door naar de bespreking van de 4 boeken. Want daar luistert iedereen natuurlijk voor.
Begin jij?
Zal ik beginnen?
Ja, vind ik leuk. Goed. Jij zei de vorige keer al dat jij het boek Hoe je Kim Jong-un wordt zou bespreken. Ik bespreek trouwens niet de boeken waarvan ik de vorige keer zei dat ik ze zou bespreken.
Geef
dus
niks.
Spoiler alert.
We zijn ingehaald door de actualiteit.
Precies. Dus
ja, ik heb het boek Hoe je Kim Jong-un wordt van Jung-Hak Pak gelezen. En dat is een boek over, Kim Jong-un, want dat zegt de titel al. Het is geen handleiding hoe je zelf zo wordt als hij. Dat hoopte ik eerst.
Ja.
Het gaat over Kim Jong-un en zijn rol in Noord-Korea en hoe hij eigenlijk met allerlei handige trucjes als onbetwiste leider van dat land is neergezet. En hoe hij zichzelf ook zo profileert.
Maar is het dan meer een biografie?
Het is een soort, ja, het is een soort van biografie. Maar goed, het is heel lastig om een biografie over die vent te schrijven. Omdat Noord-Korea zo gesloten is dat er eigenlijk vrij weinig informatie over hem naar buiten komt. En Jung-Hak Pak is voormalig analiste bij de CIA. En daar werkt zij in de Noord-Korea-afdeling, zeg maar.
Oh, okay.
Dus het is een biografie, maar het is vooral ook een soort verslag van wat daar allemaal aan inlichtingen zijn binnengekomen of zijn gevonden.
En wat en waren dan de meest opmerkelijke?
Ja, en hoe de... ik was nog niet klaar.
Oh, sorry.
En hoe de CIA naar hem kijkt en naar Noord-Korea kijkt. Ja, wat het belangrijkste Wat ik het meest opvallend vond eigenlijk aan dit boek is dat, en dat heeft dan te maken met vooral de ontmoeting van Donald Trump met Kim Jong-un. En hoe dat werd gepresenteerd in de media, dat, zoals ik me herinner, was dat een redelijk hoopgevende episode in het presidentschap van Donald Trump. En iedereen dacht, zo, dat krijgt hij maar voor elkaar. Hè? Met Kim Jong-un om de tafel, eerst in Vietnam en toen zelfs aan de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Maar uit dit boek blijkt dat de CIA eigenlijk meteen al waarschuwde van, het is niet wat het lijkt, het is geen toenadering. Want een toenadering tussen de VS en Noord-Korea is absoluut niet in het belang van het Noord-Koreaanse regime. En nou ja, het enige doel wat dat regime heeft is eigenlijk aan de macht blijven en hun comfortabele positie behouden. En ook de erfopvolging veiligstellen, zeg maar. Maar goed, Donald Trump is natuurlijk een redelijk eigenwijze man.
Mm-hmm.
Heeft dan een grote hoge dunk van zichzelf. En hij dacht, dit is het. Ik los even het Noord-Korea-probleem op. En ja. Dat is echt zo, volgens dit boek. Hij was echt zo verblind door zijn eigen greatness, dat hij dacht, ik heb de oplossing. En die oplossing bestond dan uit het economisch openstellen voor Noord-Korea. En dus hij beschrijft dat hij Kim Jong-un probeert te verleiden met visioenen van allerlei hotels aan de Noord-Koreaanse kust. En dat soort dingen waar Kim Jong-un natuurlijk totaal niet in geïnteresseerd is. Want dat heeft hij aan hotels. Maar ik vond het een heel... Het is een interessant boek en het leest ook lekker weg. Het is natuurlijk sowieso altijd een heel sappig onderwerp.
Ja.
Noord-Korea. Want wie kan zich dat nou voorstellen?
Ja,
een land wat geregeerd wordt door één familie. En op de meest smerige manier die je maar kunt voorstellen. Dat is denk ik ook een aanklacht aan Trump en aan de Zuid-Koreaanse regering ook. Die geleid wordt door Moon Jae-in. Toenadering wilde zoeken. En die Zuid-Koreanen nog steeds. Tot Noord-Korea om tot vrede te komen. En daarin eigenlijk negeren hoe misdadig de regering daar is. Want je wordt voor het minste of geringste opgesloten in een kamp.
Ja.
En je hele familie erbij. Voor 3 generaties lang. Dan word je gemarteld, verkracht en uitgebuit. Vermoord, weet je. Ja, dat gebeurt daar. En dat is de manier waarop Noord-Korea functioneert. En waarop macht in handen blijft van de regering.
Ja.
Maar ik denk dat, dat hoe de CIA daarnaar kijkt, dat is gewoon, ik denk dat je dat alleen maar kan steunen. Dat land en dat regime, dat gewoon verschrikkelijk is wat daar gebeurt.
Ja.
En dat je dat regime absoluut niet in de kaart moet willen spelen.
Ja.
Maar goed, het is inderdaad een Amerikaanse kijk. Amerikanen zijn vaak wat extremer. Natuurlijk, maar ik denk dat in het geval van Noord-Korea is dat niet het geval. Omdat iedereen wel, in ieder geval heel veel mensen, wel het idee hebben van wat daar gebeurt, dat is niet oké. En dat moet eigenlijk gewoon gestopt worden. En die mensen daar moeten echt gewoon bevrijd worden van dat regime wat daar aan de macht is. Ja. We gaan naar onze andere presentator. Sascha, welk boek wil jij als eerst bespreken?
Nou, ik had jou ook geappt, denk ik een paar weken geleden.
Ja.
Net toen onze eerste aflevering online stond. En natuurlijk de wereld in de strijd ging weer tegen racisme. Althans, dat gebeurt al jaren. Maar door de hele George Floyd situatie ontstond er een soort kettingreactie natuurlijk in de rest van de wereld. Wat ik heel erg steun. En al jaren wilde ik het boek Why I No Longer Talk to White People About Race lezen van Reni Edo Lodge. En zij publiceerde in 2014 een blogpost die ook heette Why I No Longer Talk to White People About Race. En daarin legde ze uit waarom ze ging kappen met praten met witte mensen over racisme. Uiteindelijk kreeg ze daar heel veel reacties op. van niet doen van zowel witte mensen als van zwarte mensen. Van juist doorgaan en hoe komt het dat je zo ontmoedigd wordt. Mm-hmm. En uiteindelijk besloot ze daar een boek over te schrijven.
Ja.
Dat telt ook 7 hoofdstukken. En ze schrijft over de geschiedenis van racisme en slavernij in Groot-Brittannië. Dat is volgens haar ook een onderwerp dat veel te weinig aandacht krijgt in het onderwijs. Ja. Nou, ik denk dat dat ook wel heel erg geldt voor hier in Nederland.
Ook hier, zeker weten.
Verder legt ze wat kernbegrippen uit, zoals structureel racisme. Had ik zelf, ik weet wat racisme is, maar structureel racisme bijvoorbeeld niet.
Ja.
En ze legt ook uit wat witte privilege is. Verder legt ze uit hoe ras en klasse in deze discussie bij elkaar eigenlijk horen. Waarom witte mensen zo bang zijn voor een zwarte wereld.
Ja.
En dat er binnen feminisme veel te weinig aandacht is voor de mensen met een kleur.
Ja. Ja.
En als laatste legt ze uit wat jij als wit persoon kunt doen. Zeg maar, kunt bijdragen aan deze strijd. En daarin, in dit boek, verbindt ze haar eigen ervaringen met research. Zo zegt ze bijvoorbeeld, uit een onderzoek uit 2016 blijkt dat bijna 70% van de professoren die lesgeven aan de Britse universiteiten witte mannen zijn.
Ja.
En hierover zegt ze, dit is een indicatie van hoe universiteiten denken dat intelligentie eruit ziet.
Ja.
Dus ze maakt af en toe echt wel ook van die hele krachtige statements. Ja, en de rest van de wereld. Maar ze betrekt het in het boek vooral ook natuurlijk op Groot-Brittannië.
Ja.
En ik vind juist de combinatie van persoonlijkheid en research heel authentiek. En bovendien krijg je ook nergens het gevoel dat je een soort academische tekst aan het lezen bent. En ik denk als het gaat om zo'n persoonlijk onderwerp als dit, dat het ook heel belangrijk is dat je het niet een soort academische tekst van maakt. En ik vind ook dat ze echt geen woord te veel heeft gezegd in dit boek. En natuurlijk zegt ze af en toe een paar dingen waarvan ik zeker wel weet dat een paar witte mensen even zich misschien aangevallen kunnen voelen.
Ja. En een vraag, voelde je jezelf aangevallen of geconfronteerd door haar?
Nou, ik voelde me wel aangevallen, maar vooral op de persoon die ik was. Zeg maar, ik ben wel echt wel een hele lange tijd bezig hiermee. Ik demonstreer ook al jaren tegen racisme. Dit is niet voor mij iets wat ik nu opeens ga doen, omdat nu de discussie weer heel erg is losgebarsten. Dit doe ik ook al jaren, maar ik schaamde me vooral een beetje voor de persoon die ik ooit was.
Ja.
Dat ik Zwarte Piet goedkeurde, weet je wel. Dat ik ook heb gezegd van, dit is toch traditie.
Ja.
Of bijvoorbeeld, weet je wel, All Lives Matter. Dat is gewoon de kleurenblindheid.
Ja.
Dat is, ik was vooral blij van, oh nou, fijn dat ik niet meer zo ben. En dit boek bevestigt dat ik echt al hiermee bezig ben.
Ja, precies.
Dus ja, de kern eigenlijk, hoe we dit probleem ook kunnen oplossen, want dat zegt ze ook. Je moet natuurlijk wel iets lezen waardoor je denkt, wat kan ik hier aan doen? Is, structuren zijn gemaakt van en door mensen. Als we het hebben over structureel racisme, wat zowel hier gaande is als in Groot-Brittannië, hebben we het over de intensivering van persoonlijke vooroordelen, over groepsdenken. Maar in plaats van de huidige situatie als een absolute tragedie te beschouwen, van oh wat erg dat dit aan de gang is, moeten we de kans grijpen om te strijden naar een collectieve verantwoordelijkheid voor een betere samenleving.
Ja.
Dus rekening houden met de interne hiërarchieën en kruisingen ervan. We moeten iets doen. Dit boek is een aanklacht tegen structureel racisme in onze maatschappij. Het is een oproep om hier ook iets tegen te doen. En ik vind dit een heel belangrijk boek, zeker voor witte mensen. Want ik vind dat we door dit boek veel meer stilstaan bij onze privileges. Weet je, wat is jouw positie? Ze vraagt eigenlijk, als je dit boek hebt gelezen, wat is jouw positie nu je dit hebt gelezen? Ga je wat doen? Ga je petities tekenen? Ga je met je familie praten die heel racistisch zijn? Of ga je niet reageren als iemand zegt, ik ben niet racistisch, maar weet je, wat ga je doen?
Ja.
En die oproep, dat vind ik gewoon heel erg fijn. Vooral omdat ze ook echt een handvat geeft van, dit is wat je kan doen. Je geeft je handvatten, dus doe er wat mee.
Ja.
Dat is het.
Mooi.
Zo, het komt echt uit mijn hart.
Ja, mooi dat het zo voor mij losmaakt.
Ja, ik heb echt wat geleerd. Dat vind ik gewoon belangrijk.
Dat is inderdaad belangrijk.
En nu gaan we een hele leuke stap maken naar Betty Bart.
Ja, dat is weer iets heel anders. Ik heb dat is een, nou ja, dat is in maart geweest alweer, heb ik de nieuwe biografie van Patty Brard gelezen. Ze had er al één. Die is van vele jaren geleden. Maar nu heeft ze een nieuwe, want Patty werd 65. Patty Brard is 25 maart 65 geworden.
Gefeliciteerd, Patty.
Dat boek is natuurlijk op 25 maart uitgekomen. Dat is natuurlijk logisch.
Oh ja.
Dus het werd tijd voor een nieuwe biografie waarin ze... waarin Michel van Egmond en Antoinette Schulderman, waarvoor zij haar geïnterviewd hebben. En zij hebben daar een prachtig boek van samengesteld over haar leven. En niet alleen de mooie momenten, maar ook de lastige momenten natuurlijk. Want als je iets weet over Patty Brard, is het dat haar leven ups en downs heeft gekend.
Ja.
En ja, het is een fascinerende vrouw eigenlijk. En wat heel leuk is eigenlijk aan het boek, is dat iedereen heeft wel iets met haar. Iedereen vindt haar wel leuk.
Ja,
of
je
zo.
Hebt een soort sympathie voor haar zo.
Je denkt niet, wat is dat voor rare vrouw. Je denkt, misschien wel, maar je vindt haar toch ook sympathiek of zo. Patty Brard vind ik altijd leuk. Ja, dus het gaat haar leven vanaf het begin. Geboren in Nederlands Nieuw-Guinea. Nieuw-Guinea, provincie van Indonesië.
Echt, dat wist ik helemaal niet.
Jazeker. En hier is ze bekend geworden natuurlijk met Luf. Hè, een prachtige meidengroep.
Ja, leuk.
In dit boek gaat het natuurlijk ook uitgebreid over de knallende ruzie die ze hebben gehad binnen de popgroep.
Ik zie ook helemaal zo lachen.
Ja, het is gewoon een interessante inkijk in het leven van een showbizster.
Ja.
Is van iemand die bekend is geworden in een meidengroepje. En sindsdien niet meer weg is te denken uit het Nederlands medialandschap. Ja, dat is wel zo.
Ja.
Ja, en wat ik ook nog wel wil zeggen, want iedereen denkt nu natuurlijk, oh, hij bespreekt het boek van Patty Brard, dat is een grapje, het is een lolletje, omdat zij zogenaamd geen goede literatuur willen bespreken, of niks willen zeggen over goede literatuur. Dat is onzin, dit is gewoon een lekker boek om te lezen over iemand waar je of wel iets over weet, of niet zoveel, of wat je gewoon, wat je weer, Een prettig verhaal, vind ik.
Ja.
En een mooie biografie door Michel van Egmond en Antoinette Schulderman. Ja. Dit fenomeen en deze fantastische diva uit de Nederlandse showbizwereld.
Ja.
Ja.
Ik wil toch deze vraag stellen.
Ja, vertel.
Hebben Kim Jong-un en Patty iets gemeen?
Ik ben nu inderdaad deskundig op het gebied van allebei.
Ja.
Ik heb ontzettend veel inzicht gekregen in hun levens. Ik zou niet willen zeggen dat Kim Jong-un en Patty Brard overeenkomsten hebben.
Oké, wie inspireert je het meest?
Dan zou ik toch zeggen Patty Brard.
Ja.
Weet je, het is eigenlijk 360 graden. Nee, want dan ben je weer op het begin.
Ja.
Het is 180 graden tegengesteld.
Ja.
Patty is een lieverd en een warme vrouw die altijd de tijd neemt voor iedereen. Voor elke fan maakt ze tijd. Ook al moet ze daarvoor in de kou in een niemendalletje urenlang mensen hun handtekening geven. Ze maakt de tijd. En Kim Jong-un, dat is natuurlijk gewoon een vieze dictator. Waar de honden geen brood van lusten. Dus ik zou niet willen zeggen dat Patty en Kim Jong-un nou heel veel raakvlak hebben. Nee.
Maar Patty heeft wel een beetje je hart gestolen.
Ja, zeker. Ja. Goed, Sascha, wat is jouw tweede boek?
Ik heb,
als je met ons wil bespreken.
Ik heb Kind toegelezen.
Ja.
Die in het zowel Engels als de Nederlandse vertaling heet die zo, Kind toe. Dat is Kintu. Van Jennifer Nansubuga Makumbi. Zij komt uit Oeganda.
Ja.
En dit boek is een familie-epos. Familiegeschiedenis. Ik hou daar altijd heel erg van. Ik hou heel erg van Afrikaanse literatuur, zoals ik de vorige aflevering had verteld. Inderdaad. Dus het boek vindt zich plaats in het Buganda-koninkrijk. Dat is nu tegenwoordig dus Oeganda.
Ja.
En in Kintu volgen we de bloedverwanten van de mythologische oervader en een van de grote leiders. Die heet Kintu Kida.
Ja.
En die al dan niet in een vlaag van waanzin in 1750 zijn zoon vermoord.
Ja.
Hij slaat hem op zijn achterhoofd, waardoor er eigenlijk een soort vloek op de nazaat rust. En dat komt ook nooit meer goed.
Nee.
Het verhaal begint zelf in 2004. Dat is dan om het heden, zeg maar, in dit boek. Wanneer een bloedverwant door de politie ten onrechte als dief wordt aangezien. En door een soort menigte echt in een hele grote waas vermoord wordt.
En waar speelt dat?
Dat is
in 2004?
In Oeganda dus. Oeganda ja. Ja. In een klein dorpje.
Dus. Het speelt zich helemaal in Oeganda af.
Ja, alles speelt zich inderdaad, goed als je het zegt. Het speelt zich helemaal in Oeganda af. Het wordt ook overigens gezien als het nieuwe Oegaanse boek van de eeuw, wat best wel een groot compliment is en ook een van de redenen waarom ik het ging lezen. Maar goed, die bloedverwant wordt vermoord.
Ja.
En na deze openingsscène volgen we de verschillende familieverhalen. Dus de uitwerking van de vloek, het verlangen om het verleden te vergeten en vooral de tragiek die het verleden met zich meebrengt, dragen eigenlijk deze roman. Terwijl de roman de achtergrondverhalen en de huidige conflicten van verschillende van deze afstammelingen vertelt, begrijpen we geleidelijk waarom de clan probeert deze vloek tot rust te brengen. Want dat is het laatste hoofdstuk, komen alle verhaallijnen, het zijn er 6, die komen samen om de vloek te stoppen.
Ja.
Ik vond het echt een hele goede, meeslepende en fascinerend boek. En het beschrijft de manier waarop mondelinge geschiedenis en lokale mythologie tot op heden een rol blijven spelen in het dagelijks leven en de gecompliceerde politieke houding van mensen in Oeganda.
Ja.
Wat ik vooral heel leuk vond, was elke keer volg je weer iemand anders en elke generatie voegt iets meer toe of neemt iets weg.
Ja.
Of een beetje afstand van de oorspronkelijke feiten van de vloek.
Ja.
En tegen het einde is het heel iets anders geworden. Hoewel het nog steeds doordrongen is van de originele ideeën. Zoals die, zeg maar, werd verteld in de originele saga van Kintu Kida. De verhalen zijn soms heel mooi, soms echt afschuwelijk. Je dus kan geen afstand ervan nemen.
Het is daadwerkelijk gebaseerd op Oegandese
mythologie. Ze dus zei ook in een interview met NRC van, ja, jullie westerlingen zien dit waarschijnlijk als raar, de vloek, en dat wij dit zo serieus nemen. Maar dat is waar onze cultuur, waar onze stammen op zijn gebaseerd.
Ja.
En dat vond ik zo interessant. Ik zag het niet per se als raar, maar in mijn achterhoofd dacht ik, dit is pure fictie.
Ja.
Terwijl voor hun, heel veel mensen in Oeganda, volgens de auteur zelf, dit gewoon nog steeds dagelijks in het dagelijks leven heel belangrijk is.
Ja,
ik vond vooral de boodschap, het idee dat de geschiedenis van onze voorouders nooit volledig van je kan verdwijnen.
Ja.
En ons tot op den heden, weet je wel, bijblijft, heel fascinerend. Want je kan nooit afstand nemen, het zit altijd in je bloed.
Ja.
Het is echt heel veel kwesties die ook misschien wel in onze tijd zouden kunnen spelen.
Zeker.
Die spelen zich daar ook af. Waardoor je toch ook een herkenningspunt hebt in een land dat zo ver van je af ligt.
Ja.
Dat vond ik ook heel erg goed. En de verschillen tussen deze personages weerspiegelen de grote diversiteit aan houdingen, overtuigingen en economische posities van burgers in Oeganda. En dat vond ik echt heel erg goed dat ze dat erin deed. Dat het niet allemaal hetzelfde is. Het enige waar ik wel heel erg mee struggelde was dat het echt, ze hebben allemaal bijnamen en het zijn al Afrikaanse namen. Dus daar ben ik niet echt aan gewend.
Nee.
En dan blijken ze dus ook nog tweelingen te zijn en hebben ze 500 bijnamen. Dus dan moet je af en toe even teruglezen. Dus als je deze roman wil lezen, wat ik echt aanraad, neem de tijd ervoor. Ik heb er ook een maand over gedaan uiteindelijk. Maar ik ben heel blij dat ik het heb gelezen.
Ja.
Dus dat waren ook weer mijn 2 boeken.
Ja. Ik vind het weer een mooie selectie.
De bosbessen zijn op die we hier hadden.
Ja.
Mijn limonade is op. Ik
ga het niet neerzetten, dan krijg je zo klap in de audio.
Dat is leuk, is achtergrondgeluid.
Dat betekent dat onze tweede podcast afgerond gaat worden. We hopen dat jullie er weer van genoten hebben. En dat je misschien geïnspireerd bent om een van de boeken die we hebben besproken op te pakken. Of nou is om jezelf te onderwijzen over Kim Jong-un, Noord-Korea, racisme, Patty Bart of
Oeganda.
Ja.
Heel erg bedankt voor het luisteren.
Inderdaad, bedankt voor het luisteren.
Als jullie de boeken ook kopen, lezen, op wat voor platform dan ook, laat het ons dan weten.
Ja, dat
vinden
dat
we erg leuk.
Erg leuk.
Kan via onze Instagram, @gewoonboekenpodcast. Of via Twitter, dat is ook gewoon @gewoonboekenpodcast. Of stuur een mailtje naar gewoonboekenpodcast@gmail.com. En verder kan je onze podcast luisteren via onder andere Spotify.
Goed, ik vond het weer een heerlijke aflevering.
Heerlijk, ja. Tegelijkertijd. Heerlijk. Nou, super bedankt voor het luisteren.
Maar vooral, als je leest, probeer er dan van te genieten. En probeer boeken te lezen die je ook echt wil lezen. En niet iets lezen omdat je nou eenmaal het gevoel hebt dat het moet. Zoals, weet ik veel, een of andere Russische roman. Anna Karenina of zo. Dat je denkt, ik ga daar aan beginnen. Omdat dat zo'n, nou ja, zo'n prachtig, zo'n goede naam heeft. En dat je dat dan, nou ja, dat je dat dan gaat bestellen. En dat je uiteindelijk denkt, ja, het boeit me niet. Ik doe het, ja. Wees jezelf voor, hè?
Je kent
je interesses en je voorkeuren. Lees gewoon iets waar je van geniet. En zorg ervoor dat het een prettig tijdverdrijf is. Ja. En niet iets wat voelt als een moetje. Goed.
Hier sluiten we mee op.
Dat was mijn laatste advies aan jullie.
Dank je, Dirk. Vooral omdat betrekking heeft op mezelf. Maar goed, ja. Dankjewel.
Okay. Graag gedaan.
Dag, lieve luisteraars. Tot over een paar weken.
Dag allemaal.